Economenpanel.
De enorme krapte op de woningmarkt is terug van weg geweest. Hoe kan die markt weer een beetje op gang worden gebracht? En kan geopolitieke instabiliteit misschien weer de wereldwijde inflatie aanwakkeren? Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel met Esther Barendrecht, hoofdeconoom van Rabobank, en Steven Brakman, hoogleraar internationale economie verbonden aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Welkom.
Morgen.
Het is een reden voor een feestje, zeker bij het CBS. Steven.
Ja, dus mijn nieuwsfeit is eigenlijk dat CBS deze maand 125 jaar bestaat. En dat is toch iets om even bij stil te staan. Het is niet heel spectaculair nieuws, maar het is wel belangrijk dat we in Nederland een instituut hebben waarvan de cijfers eigenlijk niet ter discussie staan. Ja, soms is er wel discussie over, maar in principe niet. En het is ook onafhankelijk van de politiek. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus de cijfers die het CBS produceert, die staan eigenlijk buiten de discussie. En dat is ook belangrijk. Denk aan al die giftige discussies op sociale media. Mensen slaan elkaar onder oren, maar eigenlijk zonder de feiten erbij te halen. Nou, het CBS zou daarbij kunnen helpen. Dus als mensen nu eerst vaststellen, waar zijn we het nou over eens? Wat zijn nu de feiten? Denk aan migratiediscussie. Of onlangs Sigrid Kaag, die is weggegaan. Maar hoe heeft ze het nu gedaan als minister van Financiën? Nou, er zijn allerlei ideeën over op sociale media. Maar kijk nou eerst eens naar de cijfers wat betreft migratie en ga dan met elkaar in discussie.
En is het CBS er wat jou betreft dan om dat allemaal bij te houden, te registreren, te tellen of ook om vervolgens op basis van die feiten te gaan duiden?
Dat duiden is een risico. Dus dat doen ze al heel lang. En dat de afgelopen jaren is het wat geïntensiveerd. En wat het CBS wil, is eigenlijk niet zomaar een kaal feit op de site zetten. Hè. De werkloosheid is 3%. Maar ze willen ook laten zien van wat betekent dat nou? Is het nu hoger geworden? Is het lager? In historisch verband is dit een unieke omvang. Het gevaar daarbij is dat ze ook eigenlijk meer op de stoel van, nou ja, zeg het CPB gaan zitten. Dus de interpretatie van de cijfers.
Daar moeten ze verre van blijven wat jou betreft.
Ja, we hebben een instituut, hè, denk aan de Nederlandse Bank. Die geeft een oordeel over de staatsfinanciën. Nou, dat verwachten we ook van ze. Het CPB geeft ook een oordeel over de stand van de economie. Daar is het CPB in feite voor opgericht. En het CBS is voor iets anders. Die geeft de kale cijfers. Ze mogen best duiden, maar ze moeten niet aan meningvorming gaan.
En een hoofdeconoom, Peter Hein van Mulligen, die een boek schrijft, bijvoorbeeld over hoe het met Nederlanders gaat. Met ons gaat het eigenlijk best goed, zeg ik eventjes uit mijn hoofd.
Dan kom je op een hellend vlak. Dus hij zit ook wel bij Nieuwsuur. Het is goed als hij zegt van nou, ik spreek nu op persoonlijke titel. Hij moet daar niet gaan zitten als hoofdeconoom van het CBS als hij zijn boek schrijft. Dus het is prima dat hij het doet, hartstikke goed. Hij zit bovenop de cijfers, maar hij moet daar dan zitten als Peter Hein Mulligen en niet als vertegenwoordiger van het CBS.
125 jaar CBS, ook voor jou onmisbaar, Esther? Of
zeker onmisbaar.
Best buiten het CBS.
Kijk, knetterbelangrijk. En misschien ook nog wel interessant, hè? Ook internationaal. Bijvoorbeeld, ik heb een tijdje bij het IMF gewerkt en daar was ook altijd aandacht voor hoe is eigenlijk de statistische kwaliteit in landen. Want dat is gewoon de basis eigenlijk voor je beleid. Dus ik denk dat we daar met de CBS een heel mooi instituut hebben.
We gaan het zo meteen over inflatie hebben. Als je dan toch hebt over discussies over meetmethodes, dan weet je natuurlijk wel dat die methode om inflatie te meten de afgelopen 6 maanden geloof ik een keer veranderd is. En dat het nog altijd doorcijpelt in de cijfers van vandaag. Is dat dan een kwestie van even doorbijten? Is dat goed te verantwoorden dat je bepaalde meetmethodes nog eens tegen het licht houdt? Of moet je daar als CBS heel voorzichtig mee zijn?
Nou, het was gewoon nodig om die meetmethode te veranderen. Ik denk met de kennis van achteraf zullen ook zij zeggen, hadden we dit maar eerder gedaan. Hè? Maar ja, de actualiteit haalde het eigenlijk in. En we hebben daar wel het afgelopen jaar natuurlijk echt last van gehad. Want het heeft gewoon ja, toch wel gezorgd voor een discrepantie tussen de officiële statistische cijfers volgens een mooie nieuwe methode. Ja, en hoe de gemiddelde Nederlander de inflatie ervaren zal hebben. Je hebt dan discrepantie in hoe men het beleeft, maar het betekent uiteindelijk ook iets voor allerlei beslissingen die je neemt. Dus ik denk dat het vooral eigenlijk onderstreept hoe belangrijk goede statistiek is.
Nee, ik ben het helemaal met Esther eens. Zou het wat eerder kunnen doen. Maar het goede is, dus als je de positieve kant van de methodologiewijziging bekijkt, dan is het CBS wel gevoelig voor kritiek. Voor methodologische kritiek. Dat mensen zeggen van nou ja, je kunt het beter meten. Het geeft niet goed de echte ervaren inflatie weer. Kijk eens goed naar je methode. En daar zijn ze gevoelig voor. Dus dat is wel het goede van zo'n instituut. Dus die zijn wel bezig met de kwaliteit van die cijfers verbeteren. En dit is daar een voorbeeld van.
Over de actualiteit gesproken. Het wordt nog een hele lange rit op weg naar november. Dan kiezen ze in Amerika eindelijk eens een keer een president. Maar het startschot heeft geklonken of gaat bijna klinken.
Ja, ik dacht, daar kunnen we niet omheen, dat nieuwtje van de dag. Hè? Want inderdaad, het is het startschot van de Amerikaanse verkiezingscampagne. En laten we wel zijn, de uitkomst daarvan is natuurlijk echt superbelangrijk voor de hele wereld en ook voor Nederland. Dus ja, ik kijk eigenlijk wel toch wel met spanning met hoe dat vandaag verloopt daar in die Amerikaanse staat. Ja,
is het nog spannend?
Nou, Trump die staat duidelijk voor, hè, in die peilingen.
Procentje of 20?
Ja, wat interessant is dat het is ook belangrijk wat de tweede kandidaat doet, want die wil momentum winnen in die reeks. Nou ja, Nikki Haley die heeft volgens mij intussen de tweede positie ingenomen ten opzichte van DeSantis. Ik help haar hopen, als ik eerlijk ben. Want ik denk dat Amerika en de wereld meer gebaat is bij een andere kandidaat dan Trump.
Maar dan wint Haley aan momentum, zeker ten opzichte van DeSantis. Maar kan zij ook echt een vuist maken tegen Trump?
Nou ja, dat moet bezien worden. Zij wil natuurlijk vooral het beeld neerzetten dat ze een geloofwaardige, goede alternatief is voor Trump. En of zij dan de meerderheid van de Republikeinen achter zich weet te verenigen, dat vind ik echt moeilijk te voorspellen.
Ja, internationaal econoom. Ik geef je ook nog even de gelegenheid om iets te zeggen.
Kijk, wat voor die partijen belangrijk is, het is hard om te zeggen, maar beide kandidaten, Biden en Trump, die zijn tachtigers. Dus er kan zomaar iets gebeuren dat ze overlijden. Ja. En dat is niet ondenkbaar. Dus die partijen moeten heel goed nadenken, wie is de nummer twee? En daar is deze caucus heel belangrijk voor. Wie wordt de nummer twee voor de Republikeinen? En de Democraten, die lopen wat dat betreft achter. Die hebben eigenlijk geen goede nummer twee. Dus de John Kerry, maar goed, dat is ook een tachtiger. Dus dat is lastig. Dus wat dat betreft lopen de Republikeinen voor.
We gaan naar eigen nieuws uit eigen land. In ieder geval, de inflatie kwam vorig jaar uit op 3,8%. Zonder energie meegerekend 6,5%. Dat gaat de goede kant op. Steven, gaat het ook heel snel de goede kant op als je kijkt waar we vandaan komen?
Ja, het is goed om de recente geschiedenis te laten beginnen bij het einde van de COVID-periode. Dan zie je dat de inflatie heel erg toenam. We hebben allerlei aanbodbeperkingen. Het beleid heeft daar op een goede manier ingegrepen. De rente is verhoogd. En men keek goed wat de economie doet. Nou, dat beleid heeft goed geholpen. Dus we zien nu echt de resultaten. En ik denk dat de Fed, de Amerikaanse Centrale Bank en de ECB, dat die nu een pas op de plaats gaan maken. Maar het grote risico, dat ziet iedereen natuurlijk aankomen. Dus business as usual is dat die inflatie naar beneden gaat. Dus kijk je naar de laatste inflatiecijfers van de maand december, dan daalt dat echt goed door. Alleen wat er nu in het Midden-Oosten gebeurt. En ik denk dat echt, dat wordt een levensgroot risico.
Want dat gaat gevolgen hebben voor de supply chain, voor energieprijzen, voor alles wat is afgekoeld.
Inflatie is in feite heel makkelijk. Het is de relatie tussen vraag en aanbod. Veel vraag, weinig aanbod, gaat de prijs omhoog. Nou, wat zie je? De groei die is heel bescheiden in normale omstandigheden. Dus als je kijkt naar die groeiverwachting, is die eigenlijk heel bescheiden. Maar we zitten nu tegen een aanbodschok aan te kijken die heel groot zou kunnen zijn. Dus de vorige schok, dat was dat schip Ever Given. Dat lag een kleine week scheef in het Suezkanaal. Maar dat had al invloed op de groei van de wereldeconomie. Dus dat ging met, 0,2% omlaag. Nou, als dit lang doorzet, nou ja, en het heeft nu al grote effecten, dan verwacht ik echt dat het weer een bijdrage gaat leveren aan inflatie.
En mensen die zeggen dan vaar je een beetje om, dat kost je een dag of 9, 10, dan heb je het wel gehad.
Dat klopt, alleen de kosten daarvan zijn erg hoog. Dus denk aan, je moet 10 dagen extra een bemanning huren. Dat kost ook allemaal geld. Er zijn ramingen dat extra stookolie die je nodig hebt om eromheen te varen is een miljoen. Gerit. En die transportkostenindex die stijgt ook. Die is maal 2 of maal 3. Dus die kosten van transport nemen toe. En het heeft niet alleen effecten op de scheepvaart. Dus je ziet nu ook dat de kosten van vrachtverkeer door de lucht, dat stijgt nu ook met 30-40%. Dus ook daar zie je effecten. Nou, en bij elkaar is dat een levensgroot risico voor de inflatie. Nog een laatste opmerking.
Tot wel weer het goede nieuws, ja.
Het IMF heeft,
nog een opmerking.
Ja, de IMF heeft ooit berekend met die na COVID, die aanbodschokken die er toen waren, dus ook een transportprobleem, dat het ongeveer 1-1,5% punt heeft bijgedragen aan de wereldinflatie.
Zie je het ook zo somber in?
Ik denk zeker dat het Midden-Oosten een groot risico is voor de economie en dus ook voor inflatie. We hebben dat ook wel doorgerekend. Dus we hebben verschillende escalatiescenario's doorgerekend. En dan zie je een wat beperkte escalatie. Daar kom je eigenlijk, denk ik wel Daar zouden we nu op af kunnen koersen. Dan zou je zo een procentpunt meer inflatie voor Nederland dit jaar kunnen krijgen. En wordt het echt een hele grote escalatie. Dan misschien wel een inflatie van zo'n 5% dit jaar. Dus dat zijn echt, dat is precies de verkeerde kant op, kun je wel zeggen. Tegelijkertijd is het ook nog niet de percentage die we gezien hebben natuurlijk na de inval in Oekraïne. En ik denk dat ook wel eerlijk is om nog even te benoemen. Dus die transportkosten, die zien we echt oplopen. Eigenlijk de energieprijzen reageren op dit moment nog behoorlijk gematigd. Dus daar, en dat hoeft niet zo te blijven, maar daar zit denk ik nog wel wat rust in de markt. Gewoon doordat vraag en aanbod elkaar nog redelijk in balans houden op dit moment. Ja.
Ik ben toch iets pessimistischer. Dus denk, we kijken nu allemaal naar het Midden-Oosten. We kijken ook naar Panama, het Panama-kanaal.
Zeker, ja.
Dus daar door droogte is dat niveau van het water gedaald. En dat betekent ook dat daar transportproblemen zijn. Dus we hebben nu eigenlijk aan twee kanten van de wereld is er toch een groot probleem. Dus we hebben het Panama-kanaal. Ja, dat heeft te maken met het klimaat. En dat zie ik niet 1, 2, 3 opgelost worden. En dit, nou ja, ik hoop met Esther dat het kort duurt, maar dan ziet het toch voorlopig niet naar uit.
Ja. Ik denk misschien gewoon een reactie even voor Nederland. Het is natuurlijk heel belangrijk ook de gasprijzen. En daar denk ik dat we gewoon vanwege de hoge voorraden die er nu nog zijn, gewoon dit staartje van de winter prima door zullen komen. Maar dat er wel prijsdruk zal blijven en ook volatiliteit richting de volgende winter. Dus dat is wel zeker iets om in de gaten te houden.
Een andere kwestie die natuurlijk ook van invloed is op inflatieontwikkeling, dat is de loonstijging bij werknemers.
Ja.
Zeg ik op de dag dat het IMF naar buiten brengt dat AI op zijn minst 40% van de banen gaat beïnvloeden. En er wordt gezegd, ook door de directeur van het IMF, zeker in de westerse wereld, zou dat ten koste kunnen gaan van werkgelegenheid. Dat zie je nu nog niet terug, maar denk je op de lange termijn wel dat dat een stempel kan drukken op de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers?
Nou, ik denk zeker dat het een stempel kan gaan drukken. Ik vind het wel heel moeilijk om te voorspellen hoeveel precies. Dus zo'n percentage wat het IMF nu heeft gegeven, daar zou ik me nu nog niet aan durven wagen. En ook zeg maar, voor welke groepen dan precies. Hè? Dat, daar hebben we op zich ook wel naar gekeken. En wat je eigenlijk, ik denk, beroepen die veel met informatie bezig zijn, maar dan toch op een redelijk automatische manier, daar zit denk ik vooral de potentiële pijn. En tegelijkertijd kan het natuurlijk ook heel veel helpen en mooie nieuwe kansen brengen. Ja.
De geschiedenis is hier toch een goede leider uit. Dus als je 200 jaar teruggaat en je kijkt naar de structuur van de economie, al die economieën waren voor 80% of 90% landbouweconomieën. Nou, in de loop van de tijd is dat sterk veranderd. Dus landbouw is nog 1 of 2% van ons nationaal inkomen. Mm-hmm. En er zijn heel veel banen weggegaan. Hè. Denk aan de banen in de landbouwsector. En er zijn heel veel banen bijgekomen in de industrie, zeg maar rond de eeuwwisseling en nu in de dienstensector. Dus ik ben daar eigenlijk niet zo pessimistisch over. Dus als je in de geschiedenis kijkt, zie je dat er heel veel technologische schokken zijn geweest. En eigenlijk is het altijd opgevangen door het ontstaan van nieuwe banen.
Ja, er wordt gezegd, het gaat banen opeten, beïnvloeden. En het gaat ook de ongelijkheid, zegt het IMF, niet verkleinen, maar vergroten.
Dat is ook een discussie. Maar het aantal banen, daar ben ik dus niet zo somber over. Je ziet eigenlijk in de geschiedenis steeds dat er nieuwe banen bijkomen en oude verdwijnen. Niemand zit meer op een postkoers. Dus daar hoef je niet zo bang voor te zijn. De ongelijkheid, dat is wel een issue. Dus kijk ook naar die machtsconcentraties bij grote bedrijven, de supersterbedrijven. Ja, dat is een issue. En die zijn sterk afhankelijk van de AI. En ik denk dat daar wel degelijk een probleem is. Dus die drijven de prijs op, hebben grote invloed op de arbeidsmarkt. Dus daar zit echt een issue.
Ja. Ik ga toch nog even kijken of ik jouw zonnige kant kan aanwakkeren, Steven. Tot slot, want op onze agenda stond ook een rapport van de Wereldbank over de matige economische groei die wordt verwacht. 2,4% voor dit jaar. Maar, in de kantlijn wordt ook gesteld, we maken ons eigenlijk op voor een miserabel decennium. Een decennium van gebroken beloftes en gemiste kansen. Nou, Steven.
Nou ja, kijk, op dit moment ben ik het eigenlijk wel met ze eens.
Oh, dus ja, ik vrees dat ik toch niet.
De optimist in mij moet toch even zwijgen. Kijk, waar het de Wereldbank op wijst, en die hebben ook een wat langere termijnvisie, dat ze zeggen, die afgelopen 5 jaar is wel opvallend met lage groei. Dus na de COVID is die groei heel laag gebleven. En het is eigenlijk een cascade van ellende die over ons heen is gekomen. Denk aan COVID, de oorlog in Rusland, protectionisme, nu het gedoe in het Midden-Oosten, rentestijging om de inflatie te beteugelen. Dat zijn allemaal factoren die bij hebben gedragen aan die lage groei. Dus waar kun je nu optimistisch over zijn? Nou ja, de oorlog in Rusland.
Het hoeft niet, hè? Ik wil het je niet verplichten.
Nee, maar goed,
zit het er niet in?
Nou ja, ik hoop dat Esther iets optimistischer is.
Ik denk misschien even één noot van optimisme wat erin zit. Ze zeggen ook, de kans op een zachte landing is groter geworden. He, dus dat is misschien een flartje van prettigheid. En verder vind ik het ook leuk als je die rapporten leest. Dan zoeken ze ook altijd toch naar een soort van... Waar kunnen we nou iets ten goede keren? Dus ze willen niet alleen een sombere boodschap, ze geven ook altijd een beleidsadvies. En dat beleidsadvies hier is echt... we moeten investeren. We moeten investeren gewoon in het groeivermogen en in eerlijke verdeling natuurlijk.
Maar kan dat als je forse schulden met je meetorst?
Ja, dus er is ook aandacht in het rapport voor bijvoorbeeld opkomende landen die juist heel erg veel afhankelijk zijn van grondstoffenexport. Die daarmee vaak ook hele volatiele overheidsinkomsten hebben. En vaak in de verleiding komen om het beleid daarop mee te laten gaan. Terwijl eigenlijk de uitdaging dan is om juist te proberen stabiliteit in je overheidsbeleid in te voeren, zodat je een beetje een dempend effect van die grondstoffencyclus kunt hebben. Dus dat is een stukje advies. En het andere is denk ik ook van het advies om te investeren in de toekomst. Ja, dat kan Nederland zich ook absoluut aantrekken. Hè. Dus ook Nederland kampt gewoon met de dreiging van verminderd verdienvermogen. Investeren in productiviteit is ook hier heel hard nodig.
Het economenpanel is te gast. Esther Barendrecht, hoofdeconoom van Rabobank, en Steven Brakman, hoogleraar internationale economie, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. De woningmarkt. In 2022 daalden de huizenprijzen nog, maar eind 2023 zijn de hoge huizenprijzen en de krapte op die markt weer helemaal terug. Als je eind 2023 een bestaande woning kocht, betaalde je daar 5,3% meer voor dan een jaar eerder. In het vierde kwartaal daalde het aantal beschikbare woningen, terwijl de vraag hoog blijft. De redenen op een rijtje. Esther, kun jij eraan beginnen?
Ja, er zijn natuurlijk spelen allerlei factoren. Maar wat we gezien hebben vorig jaar is natuurlijk die snelle stijging van de rente. Van de kapitaalmarktrentes en de hypotheekrentes, die reageerden daarop. En dat betekende gewoon dat mensen minder geld konden lenen. En het kostte ze ook meer. Dus dat deed echt even iets met gewoon de leenruimte. En dat zag je heel duidelijk terug in de prijzen. Nou, wat gebeurt er intussen? Intussen zien we natuurlijk dat de nominale lonen stijgen. En dat vergroot weer de leenruimte van huishoudens. Dus daar is een inhaalslag gaande. En de betaalbaarheid van woningen is inmiddels weer aan het verbeteren. En overigens heeft daar natuurlijk die initiële prijsdaling ook aan bijgedragen. Nou, en intussen blijft het aanbod eigenlijk heel erg krap. Sterker nog, er staan zelfs minder huizen te koop. Daar zijn ook verschillende factoren voor aan te wijzen. Eén daarvan is natuurlijk dat vroeger was doorstromen heel aantrekkelijk. Want dan kon je een goedkopere hypotheek afsluiten. En dan kon je voor minder geld evenveel wonen. Of voor hetzelfde geld meer groter wonen. Maar dat is nu natuurlijk niet meer de situatie. Dus doorstromen is een heel ander verhaal geworden. En we zien natuurlijk ook langzamerhand dat nieuwbouw echt... vergunningen, dat was straks ook al eventjes in het nieuwsbericht, vergunningen zijn sterk gedaald. Dus nieuwbouw is een somber verhaal. En die is heel hard nodig om eigenlijk het treintje op gang te brengen.
900.000 woningen voor 2030. Ik heb het zo vaak gezegd dat ik er niet meer over na hoef te denken. Het gaat gedachteloos mijn mond uit. Maar dat kunnen we dus wel vergeten. Hè? Er wordt vooral gesproken van een bouwdip inmiddels, terwijl die krapte onverminderd groot blijft.
Ja, precies. Nee, dus die nieuwbouw die blijft heel hard nodig. Maar die 900.000 wonen voor 2030 is inderdaad ambitieus te noemen.
Kun je er nog iets aan toevoegen, Steven?
Ik ben het helemaal met Esther eens. Ja. Kijk, we keren nu na een periode van onzekerheid, de afgelopen jaar met inflatie en achterblijvende lonen, keren we nu terug naar business as usual. En business as usual is dat er een krapte is op de woningmarkt. En die zal nog een tijd aanhouden. Er zitten allerlei aspecten aan. Dat bijvoorbeeld het uitgeven van vrije kavels. Ja, daar is een enorme bureaucratie voor nodig. Ja, dat soort dingen zou je kunnen vergemakkelijken. Als het allemaal weer aantrekt, als die economische groei wat aantrekt, niet zo matig is zoals die nu is, dat er snel huizen bijgebouwd kunnen worden. Maar in ieder geval business as usual is nu een krapte op de woningmarkt.
Als je nu, laat ik zeggen, 2 jaar terugkijkt, zijn huizen dan gecorrigeerd voor de inflatie wel goedkoper geworden of niet?
Ze zijn goed. Ik kijk vooral naar de betaalbaarheid. En we zien eigenlijk dat de betaalbaarheid weer bijna terug is op het niveau van de piek, zeg maar.
En daardoor kunnen meer mensen nu een kans wagen, waardoor ook weer overbieden, geloof ik, in bepaalde gebieden alweer de norm is geworden.
Ja, precies. Eigenlijk zie je dat waar de gebieden waar de betaalbaarheid het grootste probleem is, daar zag je de snelste daling. Maar ja, daar zie je nu ook gewoon weer een stijging van de prijzen die behoorlijk hard aangaat.
Er is dus een tekort. Tegelijkertijd constateert de Nederlandse Vereniging van Makelaars dat particuliere verhuurders hun huizen nu verkopen. Is dat dan, want dit is ook een van de uitwassen of effecten van het beleid van Hugo de Jonge, per saldo goed of slecht nieuws?
Nou ja, het helpt het aanbod op de koopwoningmarkt, maar het vermindert het aanbod op de huurwoningmarkt. En ik vind dat eigenlijk eerlijk gezegd geen goed nieuws, want ik denk dat de particuliere huurwoningmarkt in Nederland al heel klein is en dat die wel degelijk een functie heeft gewoon in de hele woningmarkt. Dat is eigenlijk een soort van smeerolie. Als je van de ene huis naar het andere wil bewegen of van de ene persoonlijke situatie naar de andere, dan hoort daar soms ook bij dat je een tijdje iets huurt. En daarvoor zijn de mogelijkheden in Nederland heel erg beperkt.
Nou, dit is al zo lang zo'n hardnekkig probleem waar verschillende economen zich over hebben uitgesproken, banken zich over hebben uitgesproken, soms individueel, soms gezamenlijk. Dan toch nog maar een poging. Hoe trekt men dit weer een beetje vlot?
Ja, het vraagt echt een totaalpakket. Dus je kunt niet met het ene maatregeltje of het andere maatregeltje de woningmarkt in Nederland weer in balans brengen. Ik denk dat er op heel veel fronten dingen nodig zijn. En een aantal dingen, om even kort te noemen. Eén, de manier waarop we in het belastingstelsel de woning behandelen. Dus wij wakkeren de vraag naar koopwoningen aan door belastingkorting te geven.
Dit is veel zeggen zonder de hypotheekrente aftrek met naam en toenaam te benoemen.
Oh ja, maar die wil ik best noemen. Ja, okay. Alleen, je kunt ook andere manieren vinden om dit aan te pakken. Je kunt het ook de eigen woning naar box 3 brengen of belasten op daadwerkelijk rendement. Dus er zijn verschillende instrumenten, maar de basis is: stop met die belastingvoordelen op de eigen woning. Het is gewoon niet eerlijk ten opzichte van huurders. En het wakkert de vraag aan, dus het zorgt voor minder evenwicht in de markt. Ik denk het andere is dat we met in de huurmarkt moeten oppassen met op de korte termijn vooral allerlei dingen doen om de huurder te beschermen. Huurder beschermen is een belangrijk doel, maar realiseer je dat het ook uiteindelijk aantrekkelijk moet blijven om een huurwoning aan te bieden.
Ja, die wet middenhuur is volgens mij een beetje aangepast. Beleggers mogen toch 10% meer huur vragen. Maar Hugo de Jonge, verantwoordelijk was als minister, had inderdaad wel voor ogen: ook huurders moeten beschermd worden. Ik ga naar een puntensysteem, ik wil woekerhuren voorkomen. Ja. Wat denk ik in het kader van betaalbaarheid ook belangrijk is.
Ja, zeker. Alleen het is wel eigenlijk beleid dat op de korte termijn iets goed doet aan het ene, maar dat het aanbod van huurwoningen natuurlijk niet vergroot. En ook dat is belangrijk voor huurders. Dus daarom zeg ik ook van: je moet het allemaal in zijn totaal bezien. Nou, en dan denk ik als derde punt, en dan moet ik volgens mij even ophouden, want de tijd gaat ook heel hard. Maar ja, het is heel moeilijk om in Nederland te bouwen. En ook het beleid daarvoor moet natuurlijk daar meer stimulans bieden.
Tijd gaat hard, maar als jij in 5 minuten een jarenlang probleem kunt tackelen, Esther, dan heb je van mij de microfoon, hoor. Wil je nog wat toevoegen?
Nou ja, zeg maar, in feite is het probleem simpel. In de zin dat er woningen bijgebouwd moeten worden. We hebben krapte. En wat ook een issue is, dat hebben we nog niet genoemd, is de vergrijzing. Dus de mismatch tussen bepaalde onderdelen van die woningmarkt, die zijn ook niet goed. Dus we vergrijzen met z'n allen. Nederland is een vergrijzende economie. Dat betekent ook dat de vraag naar een bepaald type woningen, die is ook aan het veranderen. Ja, daar moet je ook rekening mee houden. En dat is belangrijk voor die doorstroom die Esther net noemde.
Dat mensen die alleen of met z'n tweeën overblijven, toch nog in een vrij groot huis blijven wonen waar ook een gezin had kunnen wonen.
Ja, maar ook die mensen die blijven zitten. Het is natuurlijk heel comfortabel in een groot huis te wonen als je het kan betalen. Maar die blijven ook zitten omdat een andere woning die geschikt is voor een 80-jarige, geen drempels, alles gelijkvloers. Ja, het aanbod van dat soort appartementen of woningen is heel gering. Dus dat zorgt ook dat die doorstroom niet goed is. Dus ik denk ook dat daar een mismatch is.
En voor je het weet heb je het ook over migratie, immigratie, arbeidsmigratie.
Ja, migranten, dat is heel raar. Het zijn net mensen die willen ook wonen. Dus dat heeft natuurlijk een effect op de woningmarkt.
Ja, wat je kunt kwantificeren.
Dat kun je kwantificeren en je kunt dat min of meer. Of je kunt, nou ja, het is lastig om die migratiestromen te voorspellen. Maar dat heeft natuurlijk een effect op de voorzieningen in Nederland. En de woningmarkt is daar een onderdeel van. En daar moet je ook niet voor weglopen.
Nou, ik denk, daar zit nog een aspect aan vast. Namelijk dat we ook voor toestemming geven om te bouwen, proberen provincies ook in kaart te brengen van ja, hoeveel woningen zijn er nodig. En daarbij kijken ze naar demografische voorspellingen. Nou, die zijn al moeilijk genoeg. Maar wat ze eigenlijk niet doen, is ook nog kijken naar van ja, en wat doen eigenlijk de prijzen en wat betekent dat? Wat zegt dat over de vraag? Dus ik denk ook dat die voorspellingen van provincies over hoeveel woningen zijn er nodig, dat die ook nog wel een slag verbeterd kunnen worden.
Esther Barendrecht was hier, hoofdeconoom van Rabobank. Maakte toch een serieus begin aan het oplossen van die problemen op de woningmarkt. Dank daarvoor. En Steven Brakman voor zowel je optimistische als je realistische, als je wat pessimistische blik vandaag in het economenpanel. Hoogleraar Internationale Economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je via je favoriete kanaal of de BNR-app.
Ongevraagd advies.
Terwijl de beoogde coalitiepartners het aantal internationale studenten het liefst ziet afnemen, komt D66 tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting morgen juist met een voorstel om het Engelstalig onderwijs te behouden, meldt het FD vanmorgen. Paternotte, Kamerlid voor D66, was eerder al te horen vandaag op BNR. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan D66. Komt van Mark van den Anker, een van de mededirecteuren van WePublic. Mark, lid van ons lobbypanel trouwens ook. Welkom, goed dat je er bent.
Goedemorgen.
Het plan van D66, in het kort, wat houdt het in?
Nee, in het kort is dat D66 wil graag dat Engelstalige studies aan blijven bieden op hogescholen en universiteiten. Daar gaat het over dat dat mogelijk blijft. Maar ze willen ook zorgen dat, dat de financiële prikkel voor universiteiten om die studenten aan te trekken, dat die wordt verminderd. En ze willen dus die topstudenten blijven binnenhalen. Maar ze willen wel ogen houden voor dat de problemen die met zich meekomen, dat daar wel wat aan gedaan wordt.
Ja, die problemen zijn de afgelopen tijd geadresseerd door iemand die ook van D66 is. Ja. Namelijk demissionair minister van Onderwijs, Robert Dijkgraaf.
Ja, die zit er geloof ik nog. Ja,
ja. Ja, hij zit er nog. Ja, misschien okay, maar nee, een van de weinige D66-ministers die toch nog gewoon probeert de rit uit te zitten.
Klopt.
Hij zag problemen, hij wil dat indammen. Ja. Waarom ook alweer?
Nou ja, er komen in 2023 kwamen er 123.000 studenten, buitenlandse studenten die aan Nederlandse universiteiten studeerden. Dat leidt tot tekort op de huisvesting voor studenten. De Nederlandse studenten kunnen al nauwelijks een kamer vinden, laat staan buitenlandse studenten. Collegezalen zijn overvol. En daarnaast leidt het ook tot een hoge werkdruk op de universiteiten en hogescholen voor de docenten en hoogleraren. Ons onderwijsstelsel staat onder druk doordat we hebben gezegd, kom allemaal lekker in Nederland studeren. En er is veel kritiek op universiteiten, maar ook kritiek op de politiek die dit eigenlijk heeft aangewakkerd. En de D66 is daar een van de pleitbezorgers van geweest.
En als je nu zegt, we gaan over naar het Nederlands als voertaal, dan is de verwachting dat buitenlandse studenten misschien überhaupt niet meer komen. En als ze komen, dat ze dan geworteld zijn in de Nederlandse maatschappij. Hè? Dat ze misschien ook langer blijven. Dat we ook echt iets aan ze hebben.
Ja, nou ja, dat klopt. Maar kijk, want er wordt dan een lesje Nederlands aan toegevoegd. Een college, om het zo maar even te noemen. Nou, daarmee zou dat dan moeten mensen aanmoedigen inderdaad om in Nederland te blijven. En we betalen natuurlijk ook vanuit onze collectieve middelen, een deel van de studiefinanciering gaat ook naar die buitenlandse studenten. Dus de uitdaging is ook wel, hoe zorg je dat als je buitenlandse studenten naar Nederland haalt, dat ze dan ook hier blijven en waarde toevoegen aan onze economie. En er zijn andere politieke partijen die op dit moment met elkaar aan het onderhandelen zijn om mogelijkerwijs tot een regering te komen, die heel erg kritisch zijn op die buitenlandse studenten en de druk daarop op het onderwijsstelsel.
Maar de behandeling van de begroting is morgen nog met die demissionair minister voor Onderwijs. Ja. Robert Dijkgraaf van D66, hoeveel petten heeft hij nou uiteindelijk op en hoe moet hij hier doorheen manoeuvreren?
Ik heb er 3 geteld tot nu toe. Ja, okay. Volgens mij is hij demissionair minister. Is hij ook lid van D66. Maar staat hij eigenlijk ook al met 1 been buiten? Want als je demissionair minister bent, met een partij waar je dan lid van bent en minister namens bent die niet aan de onderhandelingstafel zit, is het wel moeilijk om dingen te beloven tijdens die coalitie of tijdens die begrotingsbehandeling van OCW. Dus heel veel zaken zal de minister naar voren doorschuiven naar zijn opvolger. En de wet die de minister zelf heeft geïnitieerd ligt op dit moment ook nog voor bij de onderwijsraad ter advies. Dus er zullen vooral veel beloftes komen voor iemand anders.
Ja, dan moet ik wel zeggen dat D66 dit nu lanceert. Ja. Op een goed moment, want dat debat, die behandeling is morgen. Met steun van de universiteit. Die hebben meegedacht, meegeholpen dit plan inhoud te geven. Dat is misschien wel slim, als je steun hebt uit het veld.
Ja, klopt. En dat is zeker slim en het is ook zeker...